Hij is cabaretier, presentator, tv-maker, acteur, weldoener, Ajax-fan en multireligieus toonbeeld van integratie. Mijn gast van vandaag, Jurgen Rijman. Welkom.
Had je het over mij?
Over je. Cool. Deze week, Jurgen, ging de film Hoe duur was de suiker in première over het slavernijverleden van Nederland in Suriname. Was je erbij?
Nee, ik moest werken.
Maar anders was je wel gegaan?
Anders was ik wel gegaan, maar ik wilde er sowieso nog naartoe. Want ik heb heel lang op de verfilming van het boek gewacht. Ik bedoel, Hoe duur was de suiker is echt eigenlijk een boek dat elke Surinamer een keer gelezen heeft. Of minimaal twee keer. We hebben het allemaal ook op de boekenplank in 3 of 4 uitvoeringen.
Dus je wilde sowieso weten, hoe is het verfilmd?
Ja, wil ik zeker weten.
Het is een onderwerp, slavernij, hè, waar je heel veel mee bezig bent. Je was, bent ambassadeur van het slavernijmonument.
Ja, ik was in het comité aanbeveling van het slavernijmonument.
Je dochter heeft net een tentoonstelling samengesteld over het onderwerp. Je had er op de parade stond je in een voorstelling over slavernij. Vice-premier Lodewijk Asscher, die hield een redenvoering bij het slavernijmonument. En die zei daar dat hij zijn diepe spijt en berouw betuigde voor de manier waarop Nederland in die tijd is omgegaan met de menselijke waardigheid. Jij reageerde en vond dat loze woorden. Waarom?
Natuurlijk heb je diepe spijt en alles, maar is deze discussie gaande van je betuigt diepe spijt, maar waarom bied je geen excuses aan? Ik bedoel, dat heeft allemaal te maken met geld. Omdat men bang is van als ze excuses aanbieden dat er dan een stok is om mee te slaan, waardoor er dan herstelbetalingen moeten komen.
Dat is onterecht, denk je?
Ik vind die herstelbetalingen niet onterecht. Het hangt alleen maar vanaf waarvoor je het gaat gebruiken. Ik zie niet zo van dat we elke nazaat van de slavernij 10 euro moeten geven en is het voorbij. Maar ik zou het wel fijn vinden als er bijvoorbeeld een fonds kwam om de gevolgen van de slavernij. En die het allemaal heeft goed te onderzoeken. Er is nu een instituut, NINSEE. Dat is wegbezuinigd door de vorige regering. En ik zou het fijn vinden als er bijvoorbeeld zo'n instituut als NINSEE wel gewoon geld zou krijgen, zodat we kunnen kijken wat zijn de gevolgen, wat is er allemaal gebeurd en hoe speelt het door in deze tijd nog? Want we hebben allemaal zoiets van, maar het is zo lang geleden, er moet een keer ophouden met dat gedoe erover.
150 jaar geleden werd het afgeschaft. Ja.
Dus het is zo lang geleden. Maar als je nagaat dat ik mijn overgrootmoeder nog gekend heb, en die was een dochter van een slavin. Hoe ver is ze dan? Het lijkt allemaal heel ver, maar je ziet nog steeds dat er mensen last hebben van die gevolgen. Er is een aantal nazaten van de slaven zie je dat er een soort trauma nog is. Ik begrijp dat zelf niet, want ik heb daar geen last van. Maar er zijn mensen die vinden dat nog steeds doorschrijft.
Op
dit moment nog.
Je hebt dus bij je voorouders bijvoorbeeld een slavin. Ja. Maar ik begrijp ook slavenhouders.
Heb ik ook gehad,
Moet jij dan excuses aan jezelf aanbieden?
Doe ik elke dag. Doe ik elke dag.
Dat is al geregeld.
Zodra ik opsta, heb ik zoiets van, sorry jongen, ik had het niet zo bedoeld.
Je betaalt jezelf ook een soort herstelbetaling.
Ik betaal mezelf regelmatig. Elke eind van de maand doe ik 20 euro weer van mijn linkerzak naar mijn rechterzak. Ja. Ik zeg dat zijn de herstelbetalingen.
Maar ik wilde maar mee zeggen hoe ingewikkeld het is.
Het is natuurlijk heel ingewikkeld. En ik denk ook niet dat het meer gaat om de schuldvraag of te zeggen van waren de Nederlanders toch slecht tijdens de slavernij? Het gaat gewoon van wat zijn de gevolgen? Er is een hele drain geweest van mensen uit Afrika die ervoor gezorgd heeft dat er heel veel onstabiele gebieden zijn daar. Op de plantages zijn er heel wat problemen geweest die tot nu toe nog doorspelen. Je ziet bijvoorbeeld dat de attitude van bepaalde mensen naar de toekomst kijken heel erg minim is in Suriname.
Slavernijverleden.
Als je kijkt, mensen leefden vroeger van dag op dag. Het was heel erg zo van bijvoorbeeld de weggevluchte slaven, de Marons, die zichzelf nooit slaven hebben genoemd. Die plunderden de plantages dan, om andere slaven vrij te maken of om ervoor te zorgen dat ze in leven konden blijven. En die hadden zoiets van, ik leef van vandaag op de dag. En ik was laatst in Suriname en toen vertelde iemand mijn verhaal dat ze ergens in het binnenland waren ze bezig met een paar jongens te werken. En die zagen op een gegeven moment een fruitboom om de vruchten eruit te halen. En toen zei ook, waarom zoek je niet een manier om die vruchten te plukken? Het is wel een hele hoge boom. Maar nu die boom omzaagt, heb je volgend jaar geen vruchten meer.
Maar Jurgen, dat kan je toch niet terugvoeren naar 150 jaar geleden?
Nee, maar het is wel een bepaalde mentaliteit die is blijven hangen door van het overleven, van dag op dag leven. Ook de mentaliteit van de plantages zie je nog steeds van heel erg van hoe mensen elkaar tegenwerken. Dat is ook begonnen toen van de slaven die dicht bij het huis mochten werken vergeleken met de veldslaven.
En dat ging ook in de kleurschakering. slecht is, dat weten we. Daar gaat het ook niet om. No, maar om in kaart brengen wat er precies gebeurd is.
Wat er gebeurd is en wat de gevolgen allemaal zijn tot de dag van vandaag. Dat zou ik wel fijn vinden.
Okay. We gaan zo doorpraten over je tv-show, over je tijdelijke theaterstop, over jezelf. Maar eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven nadat ze googelde op je naam.
Oké, okay, cool.
3, 4. Jorgen Henry Rijman, op en neer immigrant. Groeit op in Suriname en studeert in Nederland. Runt zijn restaurant Pedro, geeft er cabaret-diners. Zaken gaan bepaald niet slow in the place to be in Paramaribo. Oh no, hij schiet er een overvaller bijna door zijn mofo. Maar God bless voor beide, blijft de kogel steken. Anders zou er geen Tante S zijn. Succesvolle talkshows of theatertours van Hollands zwarte geweten. Dan was die wasmiddelreclame ook ons bespaard gebleven. Hij staat op een kruispunt, wat doe ik met mijn leven? Chaka fawaka, I have a dream, yes we can. Ik raak geen gun meer aan en ik word comedian. Yeah, 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 succes. Bakken met geld, geef feestjes in Almere. Met steeds nieuwe vrienden en lijntjes kook in dure kleren. Ster in verval, privé in een dal. Vader ziek, zus overlijdt. Tante escapes, meer werk, lijntjes, feestjes, steeds meer zelfmedelijden. Daar gaat al zijn geld, zijn vriendin trekt aan de bel. Weer op dat kruispunt, wat doe ik met mijn leven? En hij bidt tot de Heer, die zegt Jurgen, no spang. Maar het is tijd om iets terug te gaan geven. Nu is hij motivatiegoeroe en minister van vrede. Woe, van fucking faya naar high five. Verruil theater voor gevangenis om bad boys te kneden. En UNICEF zat ook verlegen om een 9. Chaka fawaka, I have a dream, yes we can. Jurgen Rijman zit weer lekker in zijn vel. En hij is altijd laat, maar niet bij vrijdagmiddag live. Put your hands together for Jurgen Rijman.
Susanne Matthijssen, Milou van Bodegraven en Vera K. over mijn gast Jurgen Rijman. Ja, klopte het, wat ze zongen?
Ja, alleen de lijntjes kook waren niet in Almere, die waren in mijn studententijd. Dus,
dat is eerder.
Maar dat is eerder, maar ja, dat past wel goed in het lied zo. Dus,
jij bent de Nederlandse Statman.
Nou, was maar waar.
Ik, dat is de man van Oprah Winfrey.
Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door Statman. Maar de Nederlandse Statman, nee, zover ben ik nog lang niet.
Hij is motivator.
Educator, motivator.
Naar hem heb je high five theorie gemodelleerd, hè?
Ja, nou, ik niet alleen. We hebben op een gegeven moment, heb ik samen met Dion Abdulhafizkan, hebben we Statman leren kennen. En ik mocht een paar dagen met hem meelopen toen hij hier zijn tour deed in Nederland. En hij had de 9 steps to success. En we hadden steeds een probleem om dat goed uit te leggen. Want het is, ja, je moet echt dat boek hebben, je moet helemaal erin zijn. En ik sprak dan met jongeren en probeerde ik ze die 9 steps over te brengen. En dat ging dan
jongeren
steeds.
Jongeren in de gevangenis die je bezoekt.
Jongeren in de gevangenis, ja. Maar ook gewoon jong op school, jong in buurthuizen, noem maar op. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, we moeten iets eenvoudigers hebben. En toen zijn we met de high five gekomen, je hand als kompas voor succes.
Ja.
En dat heeft Dion met haar crew heel goed verder uitgewerkt. Ik heb een zaadje geplant.
Doe je dat nog steeds?
Ja, de high five is nu als zeg maar gestopt als sociaal. Als sociale instelling. We hebben heel veel gedaan om jongeren aan het werk te helpen. We hebben in de 5 jaar dat we dat gedaan hebben, hebben we ongeveer 2500 jongeren aan de baan of een stageplek geholpen door heel Nederland. Ja. Puur enkel en alleen door een mentaliteitsombuiging bij ze teweeg te brengen en ze uit de slachtofferrol te halen en te zeggen van nee, je moet voor jezelf gaan. En nu zijn we dat op een professioneel vlak zijn ze dat aan het doordoen. En ik ben bezig op de Antillen met motivation. En hier in Nederland doe ik het voor bedrijven.
Ben je daar zo gemotiveerd in? Omdat je een periode had dat je zelf ook een schop onder je kont nodig had?
Ja, nee, de beste manier om te motiveren is om je eigen ellende eerst goed in kaart te brengen. En te kijken van waar ben ik vandaan gekomen en wat heb ik uiteindelijk bereikt in mijn leven. En ik vertel ook altijd mijn motivatiespeeches gaan altijd vanuit mijn eigen ervaring.
Ja. Want daar zongen ze ook nog over. Je had op een gegeven moment een restaurant en daar heb je bijna een overvaller neergeschoten.
Nee, dat is niet mijn restaurant. Oké, laten we dat verhaal een keer goed vertellen. Ik was in een discotheek in Suriname en ik had een restaurant. En ik kwam een discotheek uit en in die tijd waren er heel veel overvallen. Dus ik had toen een wapen gekregen om mij te beschermen mocht er iets gebeuren. En ik wist niet eens behoorlijk met dat ding om te gaan. Het was zo'n klein damespistooltje.
Want dat was gebruikelijk in die tijd?
Dat was in Suriname toen. Het was vrij gebruikelijk. Ja, ik bedoel,
je had ook een vergunning?
Ik had een toestemming om het bij me te dragen, laat me het zo zeggen.
Van wie? Van je buurman?
Van mijn buurman, ja. Oh. Ja, laat me het zo noemen. Ja. De dingen lopen vaak ingewikkeld op. Maar in ieder geval, ik mocht het wapen bij me hebben. En op een gegeven moment werd een vriendin van me overvallen toen de discotheek uitkwam. Ik ben in een soort van roes achter de jongen aangerend. En ik heb het wapen op hem gericht en geprobeerd te schieten. En gelukkig is dat...
Je hebt echt geprobeerd te schieten?
Ik heb echt geprobeerd te schieten, ja. Omdat ik op een gegeven moment omringd werd door zijn vrienden allemaal. En die hadden allemaal dingen bezig, messen en noem maar op. Het was een bende die bezig was.
Ja.
Maar gelukkig kwam op dat moment de politie ook. En die heeft toen gezegd van meneer Rijmer, het lijkt ons het beste als jij dat wapen gewoon inlevert.
Maar je schoot over hem heen?
Nee, het is zo niet afgegaan, gelukkig. Ik had het waarschijnlijk... niet van de veiligheid af, wat ik zei. Ik wist niet hoe dat ding werkte, dus...
Gelukkig bij een ongeluk. Maar heb je er wel over nagedacht,
maar
neem ik aan?
De consequenties konden zijn.
Ja, precies.
Daar heb ik zeker over nagedacht. En toen is ook bij mij het besef gekomen dat ik nooit meer een wapen bij me wil hebben. Ik heb ook nooit meer een wapen in mijn hand gehad. Niet eens bij een videogame, als het ware, speel ik shooting games mee.
Je bent nu minister van Vrede,
ja,
voor Pax Christi.
Ja, omdat ik weet wat het is als je de verkeerde kant op kan gaan, is het heel goed om dit nu op een andere manier te doen.
En je bent nu begonnen met je tv-programma Zo Raimann, voor de het wordt al het 25e seizoen genoemd. Dat lijkt alsof je al 25 jaar bezig bent op tv. Dat is niet zo.
Maar... Nee, het gaat me 12 en een halfde jaar in.
Ja, dat is best heel lang voor tv-begrippen.
Dat is we zijn ook het langslopende late night programma nu bij de publieke omroep. Dus,
je houdt het goed vol. Maak je dat programma met ook een doel?
Ja, een leuk programma maken, dat is vooral
dat
het
is
doel.
Het?
Dat is vooral het doel, ja. Maar ik heb niet een soort van hogere bedoeling van... met mijn programma ga ik de vrede in Nederland stichten. Dat absoluut niet, nee.
Wat
je wel ziet is dat ik door mijn programma... dat ik bepaalde culturen laat zien... en dat ik bepaalde dingen uit culturen zie... die ik met humor probeer te presenteren... waardoor men een andere kijk krijgt op Marokkanen, Antillianen, Surinamers en noem maar op.
Ja, je houdt ervan een vooroordeel ook door te prikken.
Om ze vooral uit te vergroten.
Ja. Want? Wat moet dat opleveren?
Dan ziet men vaak hoe belachelijk het is. Ik bedoel, als je vaak genoeg blijft hameren over dat Surinamers lui zijn... geloof je het op een gegeven moment ook niet meer. Dus zeker als je het heel erg uitvergroot.
Je mocht met Najib Amali optreden voor Beatrix toen ze nog koningin was.
Ja.
En toen zeiden jullie voor de grap... jullie noemden jezelf truttel of troetel, allochtonen. En het bewijs dat 25 jaar integratie toch iets heeft opgeleverd. Zie je het ook zo?
Dat is in een hele andere context dat we dat verteld hebben. Maar 25 jaar integratie heeft dat opgebracht. Als ik naar de maatschappij van nu kijk... zie ik toch steeds meer dat we steeds meer uit elkaar groeien. Dat de integratie juist helemaal niet tot stand komt. En dat heeft verschillende factoren waar we niet in een half uur over uit kunnen wijden. Maar ik zou wel graag wat meer empathie in onze samenleving zien.
Wat gaat er niet goed op dat vlak dan?
Ik denk dat wij Nederlanders op een gegeven moment... doordat iedereen zijn eigen sores heeft met de crisis en noem maar op... dat we het vaak, en dan praat ik vooral over mijn eigen generatie... we vaak heel moeilijk vinden om ons eigen gelijk opzij te zetten. En we zitten zo vast in ons eigen gelijk dat we ook geen ruimte bieden... in een normale discussie met een andere.
Bijvoorbeeld als je het over slavernij hebt.
Als je het over slavernij
hebt,
waar ben je nou mee bezig? En dan probeer je dat uit te leggen. Je hebt de Zwarte Piet discussie die nog steeds gaande is. Je hebt de discussie tussen links en rechts die gaande is... over het Marokkanenprobleem, noem maar op. En ik heb zoiets van, als we met een beetje meer empathie... ons in elkaar proberen in te leven... dat we een stuk verder kunnen komen. En dat is waar ik mij dus vooral zorgen maak.
Het wij-zij-denken op.
Het wij-zij-denken, ja.
Gaat dat ooit lukken, denk je?
Het moet een keer lukken. Ik bedoel, Nederland is van zijn oorsprong altijd al divers geweest. Ik bedoel, het zijn altijd de Brabo's, de Limbo's, de Drenthe en de Hollanders geweest. En de Zeeuwen die dit land hebben gemaakt.
En die van oorsprong ook altijd naar elkaar rivaliseerden.
Rivaliseerden, maar toch met elkaar uiteindelijk dit land gemaakt hebben wat het geworden is. Ik bedoel, het is het enige land waar je na elke boerderij een ander dialect hebt.
Ja, maar dat toch, wij zijn, ook jij kiest elkaar voor je familie, voor de jou als het op aankomt. Zit dat niet van nature ook een beetje in mensen?
Dat je voor je eigen familie kiest?
Nou ja, voor je eigen groep of je eigen familie.
Ja, nee, dat is heel natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je, als je... Dat kan je alleen doen, vind ik, als je in een dorp woont... waar alleen je eigen groep zit. Maar als je op een gegeven moment in een samenleving zit... waar er meerdere groepen zijn... dan is het niet verstandig om steeds voor je eigen groep te kiezen. Want dan krijg je verzuiling. En dat is toch volgens mij het laatste wat we willen met z'n allen hier in Nederland.
Maar het is een lastige strijd. Bijvoorbeeld als je... Nou ja, we hebben recent helaas weer een aantal vreselijke aanslagen gezien... door fundamentalistische moslims.
Ja, niet in Nederland, maar...
Nee, maar daar kijken mensen ook in Nederland toch raar... als vervolgens de buurman misschien ook een fundamentalistisch moslim... Om de hoek komt lopen, of niet? Werkt het niet zo, denk je?
Nee, maar ik kan me die angst ook wel voorstellen. Want ik bedoel, vanuit wat we in de media zien... en ook onze eigen nieuwsgierigheid... neigt ons heel erg steeds naar het negatieve wat je in het nieuws ziet. Dus als jij dan op een gegeven moment een aanslag ziet... van extreme moslims in een winkelcentrum... en je loopt in een winkelcentrum hier in Nederland... en je ziet 5 vrouwen met de hoofddoek lopen... dan ga je toch even denken van wat gebeurt er hier? En dat heeft te maken met hoe je beïnvloed wordt door de media. Maar ik zeg ook van probeer dat opzij te zetten. En niet in een constante angst te leven. Want angst is vaak ook een hele slechte raadgever. Ik bedoel, het is een oud-Nederlands spreekwoord of een oud-Nederlands gezegde, wat volgens mij ook wel klopt. Dus ik probeer die in te leven in de mensen. Probeer ook gewoon niet steeds te generaliseren, want niet alle moslims zijn extremisten. Mijn schoonmoeder is moslima. Nou, die is allesbehalve extreem. Als ik kijk naar hoe ik in Suriname opgegroeid ben met verschillende religieën, daar heb je in de Keizerstraat heb je een moskee en een synagoge naast elkaar staan. En die mensen leven prima met elkaar, die vieren elkaars feestdagen met elkaar. Geen enkele dissonant, dus het kan wel.
Dat is een strijd waar je mee bezig blijft. Ja. Tot zover de internationale politiek. Tijd voor een hele urgente vraag van een hele goede vriend van je. Luister even.
Jurgen, regel dat je vrouw die peper geeft. Dankjewel.
Waar gaat het over?
Dat is brainpower. Mevrouw die maakt altijd volgens hem de beste hot sauce. En het is altijd, die saus is ook gemaakt. Die hot sauce is ook gemaakt. Dus die bakjes staan in de ijskast. En voor
hij kan ze komen ophalen.
Ja,
hij vertelt ook wat hij er zo lekker aan vindt.
Zijn vrouw maakt de beste, allerbeste peper in de wereld. Gewoon, ik weet niet wat ze doet, gewoon... Ik weet niet welke peper erin zit en hoeveel knoflook ze erin doet. Het is geen sambal, het is niet een gewone peper. Het is echt lekker. Dus daar wacht ik op.
Goed, dat gaat er van komen bij deze in ieder geval. Ja, we belden hem omdat je met hem het theater ingaat.
Ja, klopt.
Wat ga je doen?
We zaten op een gegeven moment te praten. Zeggen we moeten een keer iets met z'n tweeën doen. Ik bedoel, we komen met twee verschillende disciplines.
Een witte rapper.
Een
comedian.
Ja, nou, een comedian. Kijk, het is niet alleen het zwart-wit ding. Maar als je toch op dat kleurding wil gooien. Rap is van nature een zwarte cultuur. Daar komt die blanke uit. En ik kom uit het cabaret, wat van nature toch een beetje een blanke cultuur is.
Ja.
Als donkere jongen.
In wezen passen jullie er allebei niet in.
Dus we passen beide niet in onze eigen wereld, maar we willen laten zien dat het werkt. Dus,
hij had daar ook een theorie over. Ja. Die komt hier geloof ik wel op neer. Even luisteren.
Hoe Jurgen en ik op elkaar lijken, dat is omdat we toch wel hetzelfde denken over een aantal essentiële zaken. En je hebt ook gewoon een soort schijnbare tegenstelling. Ik kom echt uit de loopgraven van de hip-hop. Nederlandse dude die communicatie heeft gestudeerd. En hij is echt vanuit Suriname terechtgekomen in de hoofdzakelijke blanke wereld van Omroep Nederland. En daar kunnen we dan alle twee wel om lachen. Van, weet je wel, dat het niet voor de hand liggend is, de paden die we gekozen hebben. Niet een geëikt pad. En daarin zit gewoon een soort schoonheid die we bij elkaar herkennen.
Brainpower.
Ja.
Raak. Die observatie?
Ja, ik denk het wel. We praten heel veel en dan gaat het echt vanaf het geloof tot de samenleving. En we hebben heel veel raakvlakken. En ook als we kijken naar hoe onze carrières zijn gelopen... komen we ook allebei op het punt van, mijn theater zat op een gegeven moment helemaal bomvol. En toen werd ik theatermoe, ben ermee gestopt. Met hem, platen platen gehaald en alles. En op een gegeven moment ging hij toch meer voor de muziek en andere dingen zoeken. En... we zijn allebei steeds zoekend nog steeds van wat moet de next step zijn.
Ja, want je had eigenlijk een beetje genoeg van theater, toch?
Ik had behoorlijk genoeg van het theater. Ja, ik heb het 8 jaar onafgebroken gedaan. En in Nederland vanaf 1999 echt seizoen in, seizoen uit. Elk seizoen gewoon op de planken gestaan. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat ik niet meer met volle overtuiging naar het theater ging. En niet meer met de liefde die ik vroeger had.
Nou, opmerkelijk was dat je... Ik vroeg net van waar gaat je tv-programma over? En dan zei je, humor, lachen, leuk. Je merkte dat toen jij in jouw programma meer maatschappijkritiek, zwaar woord, ging verwerken... dat minder werd gewaardeerd, hè?
Ja, klopt.
Ja, is dat teleurstellend of niet?
Nee, het is niet teleurstellend. Ik denk dat mensen vooral voor ontspanning vaak naar het theater willen gaan. Maar ik denk dat je als artiest ook de verantwoordelijkheid hebt om wat je bezighoudt, dat ook over te dragen of dat ook te gebruiken in je kunst. Als je nou schrijver bent of als je nou een danschoreograaf bent of whatever, dat je bepaalde dingen die jou aanspreken, die jou maatschappelijk aanspreken, dat je ook in je theaterstuk of in je voorstelling...
Maar toch zeg je, dit café moet gewoon leuk zijn, punt.
Nou, dat is de eerste opdracht die we hebben. En natuurlijk gebruiken we ook wel... Zij proberen ook maatschappij kritisch te zijn waar het kan. Maar het is voornamelijk is de opdracht van een entertainmentprogramma te maken. Op zondag om 11:15 na het voetballen. Wanneer Jack en de jongens zijn uitgeluld. En dan moeten mensen gewoon met een goed gevoel gaan slapen. En
veel
dat
kijkers en als je er dan iets tussendoor kunt fietsen is het meegenomen.
En als je dat tussendoor en als mensen dan zien van... Ja, het valt toch wel mee met die Antillianen en die Surinamers. Nou, dan heb je tenminste een gedeelte van je doel bereikt.
Ja, want het valt wel mee. Want je slaagt er ook in om nieuw zwart tussen aanhalingstekens talent te brengen. Dino Asperaat onder andere, ja. Jeffrey Spalburg, die Jeffrey bij jou Spalburg, in het programma ook de andere Surinaamse papi is.
Dus, ja, precies.
Ja. Die jongens die lijken nu door te breken. Is er een goed momentum, blijkbaar?
Ik weet niet of ze het een goed momentum is. Ik denk gewoon dat als je hard werkt, dat je er op een gegeven moment voor beloond wordt. En dit zijn jongens die allemaal keihard werken. En het enige wat ik doe, is daar waar ik kan mijn ervaringen met ze delen en ze proberen te coachen.
Ligt daar je toekomst, nieuw talent ontdekken?
Toekomst. Ja, het is iets wat ik altijd al met heel veel plezier heb gedaan. En ik heb mijn eigen productiemaatschappij nu samen met Peter Wilmer en Mark van Staveren, Man at Work. En we proberen vooral jong talent steeds een kans te geven. En dat maakt voor ons niet uit. We proberen geen zwarte televisie te maken. We willen gewoon televisie maken waarbij diversiteit heel normaal is. Ik bedoel, voor mij heb ik het liefst een programma Als ik hou van Nederland. Moet ook door Fatima gepresenteerd kunnen worden zonder dat men denkt, oh, dat is een Marokkaans programma.
We gaan kijken hoe lang het duurt voordat we zover zijn. Dank je voor dit gesprek.
Dank je wel. Graag gedaan.